waarna wij Psalm 121 lezen.
Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
De tekst voor de prediking, en dat is ook de kern van deze psalm, is vers 5. Psalm 121, vers 5, daar staat in Gods woord: de Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Bidden met onze ogen. Dat is het thema waaronder vanmorgen Psalm 121 wordt verkondigd. Bidden met onze ogen. Dat betekent allereerst naar boven kijken. In de tweede plaats opzij kijken. En in de derde plaats naar voren kijken. Dus naar boven kijken, opzij kijken en naar voren kijken. En let u even op de volgorde. Eerst naar boven. Dan opzij. En pas als laatste naar voren. Als laatste naar voren. Psalm 121, gemeente. Ik denk niet dat wij de enige zijn die voordat we op vakantie gaan, als alles ingepakt is en we op het punt staan om in de auto te stappen en af te reizen, eerst samen rondom Psalm 121 zitten. Voordat we vertrekken deze psalm te lezen. Ik ga ervan uit dat dat ook bij u thuis gebeurt. Misschien wel een andere psalm. Psalm 121 is denk ik ook de psalm die mee mag gaan op reis. Een geliefde psalm ook. Niet alleen met het oog op de tijd waar we voor staan, de vakantieperiode die zal aanbreken. Daarvoor mogen we deze psalm gebruiken. Het is ook een psalm die vaak bij bijzondere gelegenheden naar voren komt. Onder ons zijn er die met deze psalm zijn getrouwd. Psalm 121. Er zijn er ook onder ons die met deze psalm een man of vrouw of iemand anders moesten begraven. Psalm 121. En het kan zomaar zijn dat deze psalm ook een bijzondere plaats in jou of in uw persoonlijk leven heeft gekregen. De kracht van deze psalm. De beelden die gebruikt worden. Ze sluiten naadloos aan op verschillende omstandigheden van ons leven. Het is ook een reispsalm. Niet alleen in die zin dat het op mee wil gaan, op reis door het leven. Het is ook een reis die ondernomen wordt, zo laat Psalm 121 ons zien. En dat wordt in de prediking hopelijk ook wel duidelijk. Die met ons mee wil gaan tot in der eeuwigheid toe. En wat dat betreft, dat kan natuurlijk niet kinderen. De Bijbel is veel breder en veel voller. Maar is het misschien wel een psalm die dagelijks gelezen zou moeten worden. Jij en ik, u en wij, we zijn op reis naar de allesbeslissende eeuwigheid. En Psalm 121, de God van deze psalm, wil ons gidsen door dit leven. Door de branding van de dood. Om ons thuis te brengen bij God. Dat is genade, gemeente. Dat wij vanmorgen deze psalm mogen lezen. Waarin de Heere zijn hand uitreikt. Om ons bij de hand te nemen. En onze geleide te worden. Of te blijven. Psalm 121. Stelt u zich dat maar ook gewoon letterlijk voor. Is een psalm die geschreven is met het oog op het aanvangen van een reis. En wie kent dat moment niet. Dat wanneer je op het punt staat om te vertrekken. Alles is ingepakt. Je staat klaar om in te stappen of om met het vliegtuig weg te gaan. Dat je zo even dat gevoel kan bekruipen. Het is misschien maar een paar seconden. Waar zijn we eigenlijk aan begonnen? Voor je ligt een reis, misschien wel van honderden kilometers. En wat kan op zo'n moment ineens de angst je aanvliegen. Er zal toch onderweg niets gebeuren? Komen we ook allemaal weer veilig thuis? Zal God ons bewaren? Als we in de vreemde zijn? En worden zij bewaard die we achterlaten? Die thuis blijven? Maar zo'n moment merken we ook op in Psalm 121 vers 1. De dichter begint met die woorden: ik hef mijn ogen op naar de berg. De manier waarop de dichter dat hier verwoordt laat eigenlijk verschillende lezingen toe. En ik wil ook twee met u daarvan even uitlichten. In de eerste plaats stel je deze man zo voor die aan het begin staat van een lange reis op weg naar Sion. Dat hij als hij de deur achter zich dicht doet en zijn ogen opslaat, die reis als het ware in zijn gedachten oproept als eerste optie tegen berg. En dan moeten we wel realistisch zijn, gemeente. En als deze dichter spreekt over bergen in Israël, dan heeft hij niet het massieve gebergte van de Franse Alpen voor oog. Wat naar je toe kan komen als een onneembare muur waar je alleen met een gids doorheen kan gaan en dan ook nog eens een keer gevaarlijke momenten en passen moet passeren. Nee, als de dichter hier spreekt over de bergen, dan bedoelt hij vooral ook de onmogelijkheden. Een lange, gevaarlijke reis. Zeker in deze tijd waarin de psalm tot stand is gekomen, waarin de reis vaak te voet wordt afgelegd. En waar onderweg op allerlei verschillende manieren het gevaar kan dreigen. Van herbergzaamheid van een gebied. De rovers aan de rand van een weg. Klimaatomstandigheden, de weersomstandigheden waarmee je je tegen moet beschermen. Maar vraag niet hoe dat gebeurt in de tijd van de Bijbel. En als al die dingen in één keer dan naar je toe kunnen komen, dan sla je ogen op en dan zie je die bergen voor je. Die zich eigenlijk niet laten bedwingen en dat gevoel kan je dan kan bekruipen. Hoe komen wij over die bergen heen? Het is trouwens niet alleen bergen die je tegenmoet komt wanneer je op reis gaat. Onder ons zijn de verschillende die op dit moment hier in de kerk of meeluisterend met ons tegen bergen opzien. En die vraag herkennen waarmee Psalm 121 inzet. Hoe kom ik hier doorheen? En als die dichter dat als overwoord tegen zichzelf sprekend, dan zie je hem als het ware over die bergen heen kijken. En laten we dat vaak doen, kinderen. Naar boven kijken. Doe dat ook als morgens, als je uit je bed stapt. En misschien doe jij de gordijnen van je slaapkamer open. Of je moeder. Maar kijk dan ook maar, al is het maar gewoon even stilletjes. Even door het raam naar boven. Daar woont God. En God staat erboven. Dat is wat deze dichter ook naar voren houdt. Lees u maar met me mee. Er staat in Psalm 121 vers 1. Ik hef mijn ogen op naar de berg. En dat gevoel van machteloosheid wat je als het ware dan kan aangrijpen. En je als het ware wil tegenhouden om die reis aan te vangen. Pers dan die vraag eruit, van waar komt mijn hulp? Alleen red ik het niet. Daaroverheen klinken dan de woorden uit vers 2. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die dus ook die bergen heeft geschapen. Die machtige bergen waar jij en ik voor staan. Die je zou kunnen kleineren, dat gevoel van nietigheid zou op één keer op je kunnen leggen. En wat is het ook een zegen als je zo ook door het gebergte mag wandelen. Onder de indruk komt van de majesteit en de almacht van God die zichtbaar wordt. Ook heel concreet om je heen in zijn schepping. Maar wij kijken er tegenaan. En voor ons zijn het daarom hoge bergen. Maar God kijkt erop neer. En in zijn ogen zijn het maar bergen, stipjes op de landkaart. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, zo zegt de dichter heel nadrukkelijk. En let ook even op waarom de dichter dat zo verwoordt. Om zich als het ware vast te grijpen aan zijn almacht, de almacht van de Heere God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de bergen met zijn vingertoppen een plaats heeft gegeven in zijn schepping. Die zijn handpalmen heeft gebruikt om de oceanen te bedden in de natuur. Die, zoals Job dat zei, met zijn vingertoppen de planeten opgehangen heeft in het heelal. Deze bergen lachen God niet uit. Maar God lacht om deze bergen. Hij speelde ermee. Zoals een kind in de zandbak bergen maakt. Zo maakte God deze bergen. Kijk, dan krijgen die eerste versen van Psalm 121 ook meteen een andere klank. Het is niet alleen een gevoel van machteloosheid wat doorklinkt in het eerste vers als deze dichter er tegenaan kijkt en als het ware die vraag eruit wordt geperst. Van waar komt mijn hulp als hij ziet die grote hoge bergen die voor hem oprijzen? Maar tegen de achtergrond van vers 2, gemeente, wil ik nog één keer vers 1 met u lezen. Leest u maar even met me mee. Daar staat, ik hef mijn ogen op naar de berg. En nu kijken van boven, van Gods kant, er tegenaan. En is het geen vraag meer van waar mijn hulp komt. Want mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Wat is dat ontroerend, gemeente, wanneer deze dichter zo op deze wijze inzet. En laten we goed voor ogen houden dat deze dichter niet alleen de concrete omstandigheden van het leven door laat klinken in deze psalm. Zo mogen we deze psalm ook lezen. Meerdere onder ons zullen dat ook gedaan hebben. Ik denk alleen maar even aan die broeder onder ons die voordat die zware operatie plaatsvond in de nacht toen zijn hart onrustig begon te worden, zijn houvast mocht vinden in deze psalm. En het draaide om. Hij keek niet meer tegen de operatie op. Hij mocht over de operatie op God zien. Van waar zijn hulp en verwachting was. Maar Psalm 121 heeft ook een opschrift. En het is ook nodig dat we dat mee laten klinken. Ook in het geheel van deze psalm. Er staat boven een lied Hama'olot. En ik heb u er al meer op gewezen, gemeente, preek het ook andere psalmen uit deze bundel, dat deze psalm niet alleen bedoeld is als een pelgrimslied van de grote optochten, de pelgrimstoeten die op weg waren naar de grote feesten in Jeruzalem. Het is voor mij nog maar de vraag of deze psalm ook daar gezongen werd. De tekst zelf geeft daar geen aanleiding voor. Maar deze opschriften, liederen, Hama'olot, willen in ieder geval er wel op wijzen dat ze aan iets anders in de geschiedenis van Israël verbonden mogen worden. Het is een term die in het Oude Testament, Hama'olot, ook een bijzondere klank heeft en dat betekent altijd de opgang. De opgang vanuit de ballingschap en de terugkeer naar Sion, naar het herstel van Israël en de tempel op de berg Sion, naar Jeruzalem. En je ziet dat trouwens ook terugkomen in de opbouw van deze bundel, de liederen Hama'olot. De dichter die hier aan het woord is, heeft al eerder zichzelf gepresenteerd in deze bundel, namelijk in Psalm 120. We moeten deze psalm even lezen, gemeente. Ook daar zit deze dichter in met ik. Ik heb de Heere tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen van de bedriegelijke tong. Wat zal u de bedriegelijke tong geven? Of wat zal ze u toevoegen? Scherpe pijlen van de machtige, met schaders gloeiende jeneverkolen. Gloeiende pijlpunten bedoelt de dichter daarmee. En dan zegt hij waar hij verkeert. Wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mezeg. En dat ik in de tenten van Kedar woon. Mezeg, dat moet u op de landkaart van de Bijbel zoeken in de rand van de Zwarte Zee. En Kedar in het zuiden van Israël. Maar daarmee wordt direct ook duidelijk dat deze plaatsnamen, streeknamen figuurlijk worden gebruikt in Psalm 121 in de beleving van de mensen in deze tijd. Als je in Kedar woonde of in Mesech, dat betekent in ieder geval aan de uiterste rand van de bewoonde wereld, daar waar God niet wordt gekend, waar de leugen alles beheerst, waar haat het dagelijks leven bepaalt, daar weet deze man zich een vreemdeling. Dat was hij niet, dat is hij geworden. Eerst was hij daar ook kind aan huis. Hij ademde de adem en de lucht en het leefklimaat van Mesech in. Van liegen, bedriegen, haat, venijn, egoïsme, brutaliteit, arrogantie. Maar Sion heeft hem vervreemd in Mesech. Het is net als met die rijke jongeling. Die zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan ging wonen. Die jongste zoon. Omdat hij zich niet meer thuis voelde bij vader, maar wel in de zonde. Totdat hij tot inkeer kwam. En niet het moment van inkeer bracht hem thuis. De gedachte aan zijn vader riep het heimwee wakker naar huis. Nou, dat is eigenlijk ook de lijn in Psalm 120 en 121. Eerst burger in Mesech, nu een vreemdeling. Waarom? Omdat Sion wenkend wacht. Daarom. Kijk, en dan maakt deze psalm ook direct duidelijk dat we hem niet alleen mogen lezen met het oog op het tijdelijk leven. Dat wil deze psalm ook. En met die vrijmoedigheid mogen we Psalm 121 ook gebruiken in concrete persoonlijke omstandigheden. Maar dat deze psalm ook gelezen wil worden met het oog op de reis die in ieder van ons maakt, als het goed is tenminste. Wanneer in uw hart en in uw leven het heimwee naar boven is wakker geroepen. Het is een psalm die ons leven ook plaatst in het perspectief van de eeuwigheid. En dan krijgen de woorden, ik hef mijn ogen op, ik sla de ogen op naar boven, ook een andere klank. Dan ontmoeten we hier een man of een vrouw, wie het ook mag zijn, die achter deze psalm schuil gaat. Die door genade een vreemdeling geworden is hier beneden. En met vele anderen op weg en reis is naar het hemelse Sion, naar het hemelse Jeruzalem. En die zo de ogen opslaat naar boven, om het van de God van Sion voor tijd en eeuwigheid te verwachten. Ik zeg niet dat dat altijd beoefend wordt, gemeente. Maar ik zeg wel dat het niet kan bestaan dat iemand die de Heere mag vrezen, nooit heimwee voelt naar boven. Je hart ligt daar toch, bij God. En dat bepaalt toch ook je blikrichting? Hoe je staat in het leven? Keuzes die je maakt? Onmogelijkheden waar je voor geplaatst wordt, tenminste, als je je verstand alleen gebruikt? Vragen waarmee je kan worstelen. De zielenvragen waarin je dreigt vast te lopen. Eén oogopslag naar boven. En God is daar. En niet alleen is de Heere daar zo mee, dan zitten we meteen ook bij het volgende deze psalm. De Heere wordt ook heel nadrukkelijk voorgesteld en aangeroepen als een bewaarder. Ik zit in vers 3, kijkt u maar even met me mee. Grote God die hemel en aarde gemaakt heeft, van hem wordt gezegd, hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Kinderen, als jij op vakantie bent, dan zul je misschien ook wel ergens zijn met hoogte. Bergen of misschien ook op de Veluwe. Laten we dat voorbeeld maar even gebruiken. Vlak bij het station van Lunspeet heb je zo'n uitkijktoren. Meerdere van ons hebben daar wel eens gestaan. Ik klim je omhoog. Nu kijk je over een deel van de Veluwe heen. Je kijkt achterom en je ziet daar het dorp Nunspeet liggen. En dan kun je de huizen nog zien. Misschien zie je nog auto's. Mensen fietsen. Er zijn ook hogere uitkijkpunten. Onder ons zijn er ook verschillende geweest die op de Dom hebben gestaan in Utrecht. Meer dan 100 meter hoog. En dan kijk je naar beneden en dan lijken de auto's speelgoedautootjes. En dan zie je de mensen eigenlijk niet eens meer. Laat staan als op een hoge berg staan. Je kijkt naar beneden in het dal. Nou, dan zeg je tegen elkaar, misschien ongeveer daar, die hoek, is ons vakantiehuisje. En u zegt Psalm 121, God staat boven alles, hemel en aarde. En hij laat je voet niet wankelen. Dat betekent dat de Heere zo scherp ziet vanuit de hemel. Dat hij in staat is om met die hand waarmee hij hemel en aarde geschapen heeft, de bergen omhoog heeft geduwd, je kleine voetje, dat staat te wankelen, aan te grijpen. En vast te houden. Dit is God, gemeente. Hoe hoger wij staan, hoe minder we zien. Maar God staat boven alles en ziet alles. De almacht van God wordt niet alleen zichtbaar in die hoge berg, maar wordt vooral gekend in Gods persoonlijke zorg in het dagelijkse leven. Wat is dat een diepe troost? Ik stip het even aan, gemeente, want op Psalm wil met ons een andere kant op. Wanneer we door genade mogen zeggen dat deze almachtige God die hemel en aarde geschapen heeft. En zeg dat ook eens een keer tegen jezelf als je dwaalt door die hoge berg. Om zijn zoons Jezus Christus wil. Mijn getrouwe God en Vader is dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan. Zonder zijn wil. Een haar. Zelfs dat ziet God. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Ja, dat komt omdat hij de bewaarder is, zegt Psalm 121. En als we dat woord lezen, gemeente, bewaarder, tel maar even met me mee, kinderen, dan komt dat in deze psalm 3 keer voor. In de eerste plaats, in de tekst die we samen gelezen hebben, vers 3. Hij is uw bewaarder, vers 4, de bewaarder Israëls. En vers 5, de Heere is uw bewaarder. Nu is dat een woord wat in de taal van de Bijbel in het Oude Testament een lange geschiedenis heeft. Wat niet voor het eerst hier in Psalm 121 een plaats heeft gekregen. Integendeel, het is ook een gebed. En kenmerkend voor een gebed in de Bijbel, en als het goed is ook voor uw en jouw gebed, is dat daar altijd de schrift een centrale plaats in heeft gekregen. Ook de woorden uit de schrift, ze komen letterlijk terug in de gebeden. Ik zou ook niet weten hoe ik anders God moet aanspreken, als ik niet gebruik mag maken van zijn eigen woord. Wat stellen onze woorden voor? En hoe kunnen wij met eerbied en ontzag spreken tot deze God die boven hemel en aarde staat? Als wij met onze platte woordjes aankloppen bij God. En wat maakt de Heer het ons eenvoudig en gemakkelijk, gemeente? Om tot deze hoge God te spreken. Met gebruikmaking van zijn hoogheilig woord. Hij is uw bewaarder. Wat zijn dat voor woorden? Wel, in de eerste plaats zijn dat woorden die de geschiedenis van Israël in herinnering roepen. Vandaar dat het ook voor de tweede keer wordt gesproken over de bewaarder Israëls. Het wil als het ware zeggen, let op de geschiedenis, hoe deze God in de loop van de tijd ook bewezen heeft dat hij de bewaarder is en dat geen woord van in deze psalm staat opgeschreven een loos woord is. Het herinnert aan de belofte die God sprak bij Jozua vlak voordat hij met het volk Israël vanuit de woestijn het beloofde land Canaan instrok. In onze vertaling wordt het iets anders weergegeven in het Nederlands, maar de oorspronkelijke woorden zijn daarin hetzelfde. De Heere sprak toen tegen Jozua: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal u bewaren overal waarnaar gij naartoe zult gaan. En hoe heeft de Heere die woorden ook op een heerlijke wijze willen uitwerken? Onder leiding van Jozua wilde de Heere er ook bij zijn en versloeg hij ook de Canaanieten en gaf zo ook ruimte aan zijn volk om in het beloofde land een plaats in te nemen. Maar het was niet voor het eerst dat God die woorden sprak op dat moment tot Jozua. Ze hadden al veel eerder geklonken. Voor het eerst komen deze woorden voor in Genesis 28. Wanneer Jacob letterlijk en figuurlijk op de puinhopen van zijn leven ligt tussen de stenen. De Bijbel schrijft dan nog eens een keer onderstreept door te zeggen: en de zon was ondergegaan. Dat is niet een sfeertekening. De zon was ondergegaan. En alles lag in puin. Zijn vader bedroog. Zijn broer die hem haat. Zijn moeder die meer garant kon staan voor zijn leven. Maar door eigen schuld ook buiten de tent. En dat betekent buiten het verbond. Buiten de belofte. Buiten de verwachting van de komende Messias. Daar ligt Jacob. Door eigen schuld. Als leugenaar. En midden in die nacht. Midden in die duisternis. Scheurt de hemel op. En klinkt daar de machtige stem van God die boven hemel en aarde zit. Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en Isaac. Ik ben met u. Ik zal u behoeden. En ik zal u bewaren. Kijk, daarom mag deze dichter, we kennen hem niet, met vrijmoedigheid gebruik maken van die woorden, bewaren. Dat is niet afhankelijk gemeente om die term maar eens te gebruiken van de genadestand van deze dichter of van het standelijke leven van deze dichter. We ontmoeten hier een man die met zijn lege handen houvast zoekt in de betrouwbaarheid van Gods belofte. Van die God die aan een Jacob heeft gezegd, ik zal jou bewaren, Jacob. Bewaren voor wat er wacht, bewaren voor onderweg. Maar wat Jacob op dat moment niet hoorde, maar wat God wel tegen hem zei, bewaren vooral ook voor jezelf. En hebben we dat niet nodig, gemeente? Onderweg door het leven. Dat God ons bewaart voor wie we zijn in onszelf. Wie komt in eigen kracht aan? In de eeuwigheid. Met een hart als van de Jacob. De bewaarder Israëls. De bewaarder van Jacob. Kijk, dan begrijp ik ook meteen, gemeente, die subtiele opbouw in deze psalm. Laten we ook even oog krijgen voor de schoonheid van een psalm. Kijkt u even met me mee. Als voor de eerste keer gesproken wordt over de bewaarder, dan klinkt dat nogal algemeen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. De tweede keer, als die woorden klinken, de bewaarder, is dat de verwijzing naar de geschiedenis van Israël. De dichter maakt duidelijk van uit deze belofte, de God van Jacob en de God van Jozua, spreek ik de Heere aan. En dan pas komt de persoonlijke toepassing die derde keer, vers 5. De Heere is uw bewaarder. Eerst wie God is. dan wat hij belooft. En pas daarna de toe-eigening. Eerst wie God is. Dan wat God belooft. Dan pas de toe-eigening. In die volgorde. Ja, zo kun je op weg gaan door het leven. Met wie God is. Met wat hij belooft. En hoe hij dat door genade wil toepassen aan je hart. De Heere is uw bewaarder. We maken de stap naar het tweede punt, gemeente. Het is niet alleen naar boven kijken, het is ook opzij kijken. En dat dwingt de psalm ons ook toe. Wanneer de Heere, ook in deze psalm, heel nadrukkelijk zichzelf gaat vergelijken in vers 5. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat: de Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Als u zich verplaatst in de weersomstandigheden van het Midden-Oosten, dan heeft dat woord schaduw daar een hele andere klank dan bij ons. We hebben nu zo vaak aandacht voor de schaduw. Dan alleen in een snikhete dag, als de zon staat te branden aan de hemel, strak blauwe lucht, dan zoeken we de schaduw op. En met ons klimaat dan weten we het ook, het is misschien maar een enkele dag. Of een korte periode. En dan komen de wolken er weer aan om de hitte te verdrijven. Maar in het land van de Bijbel is het een langdurige periode waarin geen wolk aan de hemel is te zien. Waarin schaduw van levensbelang is. Denk alleen maar, kinderen, aan die geschiedenis van die moeder. De tijd van Elia met dat kindje. Dat bij zijn vader gaat kijken op de akker. En vader let niet goed op. Die brandende zon op dat kleine kind. En opeens grijpt dat jongetje naar zijn hoofd. En hij roept het uit: mijn hoofd, mijn hoofd. Maar het is al te laat. En je kan je bedenken, als je dan in de tijd van de Bijbel overdag op reis gaat, dat de schaduw dan een absolute voorwaarde is. En je ziet dat ook als je in het Midden-Oosten bent of die beelden ziet, dat mensen wat boven hun hoofd houden. Ben je een hoge plaats of een koning in de tijd van de Bijbel, dan loop je niet zelf met een parasol. En zorg jij niet voor je schaduw, maar heb je daarvoor speciale slaaf gekocht. En de enige taak van die slaaf is om achter je mee te lopen, dragend een grote parasol. Om ervoor te zorgen dat de koning of de generaal altijd in de schaduw is, ook als hij overdag op stap gaat. En dit zegt God van zichzelf. Zoals die slaaf meegaat met die koning, zo gaat God mee onderweg door het leven. Als een slaaf. En als ik die woorden zo uitspreek, gemeente, als een slaaf, stuiten we dan niet op het Nieuwe Testament? Doemt dan uit deze psalm ook niet de gestalten op van hem die zijn kleed aflegde, zich omgorde als een slaaf, boog voor zijn kinderen en hen diende met de woorden: ik ben in het midden van u, als een die dient. Waarom gaat God mee onderweg door het leven? Als is hij een slaaf. Om onderweg door het leven te laten ondervinden dat hij zo is. Als een die dient. Schaduw aan uw rechterhand. In dat beeldgemeente klinken nog een paar dingen door. Nog één week, jongelui en kinderen, dan is de vakantie daar. Als het zo mooi weer is, jullie spelen op het plein, dan doe je veel spelletjes. Het zou zomaar kunnen dat een van die spelletjes schaduwticketje is. Dat deden wij vroeger ook. Een ticketje, dan mag je elkaar niet aantikken. Maar dan moet je op elkaar schaduw springen. En dan is die ander op die manier getikt. En dan moet je goed opletten. Want je schaduw gaat altijd mee. Nou, dat is wat de dichter van de Heere zegt. Als ik alleen door het leven dwaal. Ook al staan er zoveel lieve mensen om me heen. Maar ik kom er alleen voor te staan. Als ik alleen worstel met de vragen van mijn hart. Hoe word ik met God verzoend? Als ik me alleen terugtrek in de stilte van de binnenkamer. Al is het in een huis vol warmte en geborgenheid. Maar je vader, je moeder, je man, je vrouw, je kinderen, hoe lief ze ook zijn. Ze kunnen je niet helpen. Als ik ervoor lig voor de schaduw van de dood. En afscheid moet gaan nemen van mens. Dan is de Heere er altijd bij. Bij deze psalmgemeente moet ik denken aan een begrafenis in een van mijn vorige gemeenten. Het was de trouwpsalm. En het was een donkere dag. Die andere hand naar beneden te drukken. Het is de hand waarmee je iets aangrijpt. De hand waarmee je wijst om iets duidelijk te maken. Vandaar dat in de Bijbel je rechterhand ook symbool staat voor wie je bent. De keuzes die je maakt, de kracht die je hebt, het initiatief dat je neemt, hoe je staat in het leven. En wij denken altijd het leven naar onze hand te kunnen zetten, toch? Al zolang het goed gaat, wat zijn we dan zelfverzekerd, hè? We hebben alles op rolletjes. Alles klaar. Maar er hoeft maar een strootje op het pad gelegd te worden. En we staan te wankelen. Wat stelt ons handje voor? Dat is niet alleen het enige wat hierin doorklinkt. Het staat letterlijk, en ik vertaal die woorden nu ook maar letterlijk. De Heer is uw schaduw over uw rechterhand. En daarmee klinkt iets meer door dan alleen maar wat er op een hele mooie manier tot uitdrukking wordt gebracht, dat God altijd aan de rechterhand meegaat. Maar de uitdrukking wil duidelijk maken dat de Heere onze rechterhand overschaduwt met zijn aanwezigheid. Altijd ligt zijn schaduw over ons leven heen. Al is deze God als een slaaf, wij zijn niet zijn meester. Dienend ons blijft hij Heer en meester van het leven. Hij overschaduwt ons leven. De keuzes die je maakt. Initiatief dat je neemt. De kracht die je nodig hebt. Ligt Gods schaduw eroverheen. Hij regeert dus die rechterhand. En hij bepaalt het leven. En met ik dat zo zeg, gemeente, wordt meteen al een verschil duidelijk. Ook in het midden van onze gemeente. Er zijn mensen die lopen nog in de brandende zon. Zonder God. De troost van Gods kinderen vanmorgen is dat die schaduw over hun leven ligt. Al doet dat soms ook pijn. En maar eerst maar even u, die God niet kent. Dit kan en wil God voor u zijn. Uw schaduw over uw rechterhand. En dat betekent wel dat je alle controle kwijtraakt. Dat betekent wel dat je in je leven niets meer voor het zeggen hebt. Dat betekent wel dat hij de weg bepaalt. Dat betekent ook dat hij bepaalt hoe die weg gaat verlopen. Dat betekent ook dat hij bepaalt hoe lang die weg gaat duren voordat ik thuis ben. De wereld zou soms zeggen het is te kort. Op andere momenten, wat is hij oud? Maar het is altijd op Gods tijd. Of je staat alleen in het leven. Kijk, dan krijgen die woorden opeens een hele andere klank. Laten we maar even teruggaan, mijn gemeente, voordat we verder gaan in deze psalm. Dan betekent het niet dat hij klaar staat. Wanneer je voet staat te wankelen, dan ga je vallen. Onherroepelijk. En dan staat hij er niet boven. Er ligt een schaduw over je leven. En dan kun je niet dag en nacht bij hem terecht, want dat wil je niet. En als jouw leven zo doorgaat, dan kan ik je nu wel verzekeren, dan kom je om in de dood. Wie zonder God leeft, sterft zonder God. En komt om zonder God. Het is niet alleen opzij kijken, gemeente, het is ook vooruitkijken. Het laatste punt van de preek. Laten we maar even met de dichter mee gaan kijken. Daar staat vers 6, de zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnachts. Dag en nacht wil de Heere er dus bij zijn. Er staat, de Heere zal u bewaren van alle kwaad. En daarmee bedoelt de dichter niet dat de mensen die de Heere mogen vrezen, hun weg vanaf dat moment op rozen zal gaan. Integendeel. Wie de Heere leert kennen, krijgt een ketting omgehangen. Dat is de ketting van het kruis. Dat dragen we niet voor. Dat dragen we op onze schouders. Waarom? Om in de pas te blijven lopen. Om onder het kruis oog te krijgen voor Gods schaduw over dat kruis. Om onder dat kruis vertroost te worden vanuit hem, die juist dan ook zegt, ik ben in het midden van u, als een die dient. Om oog te krijgen voor die God, die zijn almacht en zijn genade op zo'n heerlijke wijze weet te verenigen. Dat hij slaaf wil zijn en God kan blijven. Om dag en nacht te verkeren in de schaduw van de Allerhoogste. Maar er is iets in deze psalm aan de hand, gemeente. Psalm is niet alleen een tekst waar je de letters moet spellen en de beelden moet ontvouwen. Meerdere psalmen maken ook gebruik van getallen. En dat geldt ook voor Psalm 121. Ik zal het met u vanwege de tijd nu niet doen, maar als u voor uzelf, en doet jij dat ook maar eens, misschien op dit moment al wel, het woordje u of uw in deze psalm leest, dan kom je op 10 uit. U of uw. Dat betekent dat deze psalm helemaal gericht is op u. Dat is het merkwaardige van Psalm 121. Meerdere psalmen zijn helemaal gericht op God. Om hem te loven, te aanbidden. Om tot hem te smeken. Om met God te worstelen. Maar alleen vers 1 zijn de woorden van een sterveling. Daarna spreekt God. Tot 10 keer toe verzekert hij en belooft hij wie hij wil zijn. Het 10, dat is allereerst het getal van de volheid. Alsof de Heere wil zeggen, alles wat je nodig hebt onderweg door het leven, dat is beschikbaar. Hij zal uw voet niet laten wankelen, dag en nacht waakt hij, hij zal niet sluimeren. Deze God valt niet in slaap, zo zegt Psalm 121, in tegenstelling tot de goden van die tijd, maar ook de goden waar jij op vertrouwt. Wie midden in de nacht opbelt naar de dokter, wordt doorverwezen naar een ander. En dan is het de hoop dat je nog kan komen. Maar Psalm 121 zegt met eerbied gesproken, bij deze God hoef je niet eens te kloppen. Sla je ogen naar boven. En hij is daar. Hij zal je bewaren in alle levensomstandigheden. Hij zal je bewaren vanaf het vertrek dat hij als gids meegaat onderweg door het leven. De slotwoorden van Psalm 121. En zijn aanwezigheid door het leven staat er garant voor. Dat hoe de weg ook zal zijn en wat we onderweg ook zullen tegenkomen. Hij die geleid wordt door de Heere thuis zal komen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat zeggen niet de reizigers die dat ons toeroepen vanuit het behouden thuisland. Dat zegt God. Hij zal u bewaren. Volheid. Een volkomen God van zaligheid. Een God waar je ook je handen aan vol hebt. 10 vingers. Handen vol belofte. Wat plaatst deze psalm je in je armoede, hè? Als je God niet kent. Ja, en dan sta je met lege handen in het leven. Kun je nog zo stoer over jezelf praten? Nog zo zelfverzekerd overkomen? Nog zoveel indruk maken op mensen? Misschien met behulp van de godsdienst, leuke verhalen. Deze psalm blaast je verhaaltjes omver. Want wie is God? Dat staat centraal. Niet wie ben jij? Daarvoor is het leven ook trouwens veel te ernstig, veel te zwaar om te leven, om het zonder God te leven. Wie is God? En deze God wil ook uw God zijn. Hoe ik dat zo vrijmoedig kan zeggen, wel in de eerste plaats omdat hij dat zelf zegt. Kijk maar naar de naam die alleen maar in deze psalm voorkomt. Daar staat Heere, ik ben erbij. Ik ben erbij, Jacob. Jacob, ik ben erbij. Dat is genade. Die Jacob die God naar zijn hand probeerde te zetten. Maar die met zichzelf vastloopt. En die het moet hebben van een God die op hem neerziet. En hem opraapt. Ik ben erbij, Jozua. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik wil er ook bij zijn bij u. Hoe dat kan, dan moeten we vanmorgen aan het einde van de preek 2 dingen doen. In de eerste plaats, gemeente, als deze psalm vanmorgen voor ons nu ligt opengevouwen. Van nu aan tot in der eeuwigheid wil deze psalm ons als het ware dwingen om nog 1 keer te beginnen met het lezen. Leest u even mee. Ik hef mijn ogen op tot u. En God wil er dan bij zijn. Zo eenvoudig. Naar boven kijken. Ja, dat is afkijken van jezelf. Loslaten van alles wat van jezelf is. Niet meer kijken naar de omstandigheden. Overlaten aan God hoe het verder gaat. Waar heb jij zoveel in de melk te brokkelen? Wie ben je en wie ben ik? Een stervend mens voor God doenwaardig. Ziet u, gemeente, dat hoe eenvoudig het ook klinkt, hoe rijk en genadig deze woorden zijn om je ogen op te slaan tot God. 1 oogopslag. De Heer is een waarmaker van zijn woord. Het andere wat deze psalm ons voorhoudt, is dat in de echo van deze psalm er nog iets doorklinkt. Ik wees u er al net op, getallen in deze psalm zijn heel belangrijk. 10 keer een belofte, 3 keer bewaarder en 3 keer het werkwoord bewaren. Waarmee de Heer als het ware wil zeggen, dit is de kern van deze psalm, bewaar. Ik ben de bewaarder en ik wil ook uw bewaarder zijn. Het zijn woorden die als het ware ook doorklinken in deze psalm om dat heimwee naar Sion te voeden en te verdiepen. Want deze woorden horen bij Sion, bij de tempel die daar staat op de berg Sion. Daar waar de hoge priester, wanneer het offer is gebracht en hij het heiligen is binnengegaan met die bebloede handen, op het bloed van het lam uit te sprengen voor Gods aangezicht, met die bebloede handen terugkeert naar buiten. De woorden uitspreekt over het volk. De Heere zegene u en hij beware u. Hij behoede u. Er staat letterlijk hetzelfde woord als in Psalm 121. Hij beware u. Daar horen we de prijs doorklinken van die God. Die slaaf wil zijn en God kan blijven. De prijs die gefundeerd is en betaald is door het lam. Dat in de nacht van zijn leven moest ondervinden dat zijn vader niet meer als een schaduw aan zijn rechterhand was. Maar hij alleen werd achtergelaten in het gericht. Opdat wij, u die de Heere vreest, ons vanmorgen mogen vertroosten met de woorden. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Zo brengt deze psalm reizigers thuis. Bij de hoge priester, de Heere Jezus Christus, die in deze psalm als het ware zijn liefdestem laat horen, mensen uit Mezeg en Kedar uit de macht van de duisternis wil trekken en onderweg en geleide wilt zijn, op weg en reis naar Sion. Zo brengt deze psalm ook Gods kerk thuis. Er wordt er geen één achtergelaten in de woestijn en wildernis van het leven. Omdat de namen gegraveerd zijn in de handpalmen van deze zegenende hoge priester. Hij controleert bij de deur wie er binnenkomt. En wanneer de laatste binnenkomt en bericht dat dan aan zijn vader. Opdat God verheerlijkt zou worden. Opdat de schaduw van Psalm 121 ook voorgoed zal verdwijnen. En zijn aanwezigheid ons niet meer overschaduwt. Maar we ons mogen verheugen in God die het licht is. En in het licht laat proeven wat liefde is. Liefde. Ook in deze psalm. Liefde. Voor u. Amen.